Dat past mij wat. Zeiden de mensen in Jeruzalem tegen elkaar. Heb je het al gehoord? Antiochië, die goddeloze stad. Daar zou een gemeente van Christus zijn samengekomen. Nee, dat kunnen we ons niet voorstellen. Al snel kwamen de apostelen erachter wat de geruchten waren. Zijn ze bij elkaar gekomen om te vergaderen. En toen besloten ze Barnabas eens een kijkje te laten nemen. Daar in het noorden, honderden kilometers lopen in Antiochië. Barnabas werd uitgezonden omdat hij een man was vol van de Heilige Geest. Wat is dat eigenlijk? Dan ben je gezalfde. Gezalfd met de Heilige Geest. Dus u bedoelt, dominee, dat dat is voor bijzondere mensen. Barnabas was niet zomaar een christen. Bedoelt u te zeggen dat het alleen voor verdoorgeleide christenen geldt? En dat je dus ook wel op een bijzondere manier geleid moet zijn om dat te kunnen ontvangen? Nee, dat bedoel ik niet. Ik zeg op de voorhand dat elke ware christen een gezalfde is door de Heilige Geest. Het was dan ook niet voor de hand liggen dat Barnabas gestuurd zou worden, want hij was niet een inwoner van Israël. Hij kwam ook uit zo'n heidensland. Maar blijkbaar was hij de juiste man, omdat hij de twee culturen, de Joodse cultuur en de heidense, alle twee had leren kennen. En een verbindend iemand zou kunnen zijn, dat hadden ze goed gezien. Och ja, als je door de Heilige Geest laat leiden, krijg je soms een inzicht wat je anders niet zou hebben gekregen. Zo komt Barnabas aan in Antiochië. En dan lezen we iets heel bijzonders van hem. In vers 23. De welke daar gekomen zijnde en de genade van God ziende werd verblijd. Leest u het goed? Nee. De genade van God ziende. Ik dacht dat je genade niet kon zien. Je kunt mensen zien. Je kunt iemand zien. Maar je kunt niet zoiets als genade zien toch. Dat is toch een geestelijke werkelijkheid. Barnabas zag de genade van God en hij werd verblijd. De oplossing van het laatsel ligt in de grondtekst. Want het woord voor genade is garin. En verblijd is egarin. Er zit een nauwe verbinding tussen genade en blijdschap in de grondtaal van het Nieuwe Testament. Dat is een heel interessant iets. Nauwe verbinding tussen genade en blijdschap. Wij zijn geneigd om bij genade vooral te denken aan de genade van de vergeving van de zonde en dan stopt het. Maar de vergeving der zonde is het begin van de weg die God met ons gaat. En op die weg die God met ons gaat, gaat hij ons duizenden dingen leren. Tenzij we wederhorig zijn, hardnekkig en de geest bedroeven, dan werpt de geest niet in ons. Anders gaat hij ons duizenden dingen leren. Genade en blijdschap. Hoe meer je van Christus leert door de Heilige Geest, hoe meer je blijdschap kent. We leven in een tijd waarin de blijdschap niet groot is in de kerk, is het niet? En toch is de blijdschap een van de belangrijkste onderdelen van het leven van een christen. Oh ja, we discussiëren wat over wel of niet vaccineren. De zomer is weer gekomen, dus de kleding is ook weer een onderwerp van gesprek in de gezinnen. In de tijd van Paulus was er in Rome ook zo'n discussie, maar dan ging het over wat je nou wel of niet mocht eten of drinken. De een vond dat je dat wel kon eten, de ander vond dat niet. Ook zo'n soort epische discussie, zeg maar. En dan zegt Paulus, het koninkrijk van God is niet eten en drinken hoor, maar is vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Daar heb je het. Koninkrijk van God is vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Die blijdschap die heeft een onderbouwing in het woord christen. Je zou het woord christen niet goed begrijpen als je de blijdschap ervan afhaalt. Dat klopt er iets niet meer. Want christen is afgeleid van Christus en dat betekent gezalfde. We lezen in vers 26 dat in Antiochië de mensen voor het eerst christen werden genoemd. Niet door de kerkgangers zelf. Nee, de mensen uit de stad, de wereldse mensen, die noemden hen christenen. Christianoi staat er in de grondtaal, wij zouden zeggen christianen. Zoals je toen destijds de Herodianen hadden, die volgelingen van Herodes waren, en in onze tijd nog steeds de Pauwianen zijn, de volgelingen van bij de dominee Pauwen. Zo kun je je voorstellen dat de volgelingen van iemand zich zo noemen. Wel zeiden de heidenen, die die volgelingen van Jezus zagen, zij zijn christianoi. Zij zijn van Christus. Er was iets in de manier waarop die mensen leefden. Er was iets in de manier waarop ze met je praten. Er was iets in hun levensstijl wat de heidenen enorm aansprak. Zelfs zo dat er een grote schare werd toegebracht, hè? In vers 26. Een grote schare werd geleerd door de apostelen in Antiochië. Het was blijkbaar zo dat de blijdschap door de Heilige Geest gewerkt op de gezichten van de christenen het evangelie aantrekkelijk maakte. En de mensen gingen vragen aan die christenen, die ze zo noemden, wat hebben jullie dat wij niet hebben? Zou het heerlijk zijn als jij en u in jouw leven of uw leven datzelfde teweeg brengt bij mensen om je heen. Datzelfde teweeg brengt bij mensen om je heen. Dat ze gaan vragen, wat heb jij wat ik niet heb? Was het een volmaakte gemeente? Wel nee. Maar er staat in vers 23. Barnabas zag de genade van God en werd verblijd. Genade en blijdschap. En vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zou blijven. Het woord vermaan heeft in het oud-Nederlands vooral de betekenis van aansporing. Hij spoorde hen aan, hij appelleerde aan hun christen zijn en zegt, jullie moeten wel het vaste plan maken, het voornemen, het hartelijke voornemen om bij de Heere te blijven. Want het was niet vanzelfsprekend dat zij dat zouden doen. Er was immers al een beweging gaande in de kerk, een tegenbeweging van valse profeten, die de gemeente probeerden te vernielen onder leiding van de Satan. Als hij dus hen vermaant om bij de Heere te blijven, betekent dat dat het geen volmaakte gemeente was. Wat ook opvalt is dat Barnabas als ambtsdrager niet spreekt over wat er niet is, maar over wat er wel is. De genade van God ziende, staat er. Hij had het niet over die mensen bij wie hij die genade niet zag. Het is heel belangrijk om, als je communiceert met mensen om je heen, die ook naar de kerk gaan, dat je niet tegen je man of vrouw, of vriend of vriendin zegt, nou, heb je het al eens gezien, heb je het al eens gehoord. En dan kom je negatieve dingen over een ander. Want die ander die merkt dat. Maar probeer altijd het positieve eruit te halen vanuit iemands gedrag en christen zijn. De Heilige Geest leert ons namelijk dat we van genade leven. En als mijn genade geschied is, mij de voornaamste van de zondaren, dan kan het zeker voor een ander. Ook al staat zijn of haar karakter ons niet aan, of hebben we moeite daarmee. Het feit dat een christen een gezalfde is, wordt ons in 1 Johannes 2 op een heel bijzondere manier onder ogen gebracht. Want er staat, gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. De situatie was inmiddels gewijzigd. We zijn dan enkele tientallen jaren later, als de situatie in Antiochië toen Barnabas daar binnenkwam. En we bevinden ons waarschijnlijk in Efeze, waar Johannes tot op hoge leeftijd heeft gepreekt. En ook de moeder van des Heren, Maria, bij zich in huis had genomen. In die tijd werden de valse profeten zeer actief. Zo actief dat Johannes spreekt over de geest van de antichrist, die al werkte in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Er was een tegenbeweging tegen de kerk. En dan zegt hij tegen de christenen, die hij houdt voor de ware christenen, daar gaat hij dan van uit. Hij gaat van het positieve uit, zoals je dat overal in de Bijbel tegenkomt. In alle vermaningen wordt toch uitgegaan van de heiligen en de gelovigen die er in Korinthe zijn, of waar dan ook. Ook Johannes doet dat. En hij zegt, u hebt de zalving van de heiligen en u weet alle dingen. Hij spreekt hier tot christenen die geen Bijbel in huis hadden. Voor ons is het zo gewoon dat wij een Bijbel in huis hebben, dat we ons helemaal niet meer realiseren dat in die eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis de voorganger misschien 2 of 3 boekrollen had met een oud-testamentisch boek, waarschijnlijk alleen nieuw-testamentische brieven van Paulus en 1 evangelie bijvoorbeeld. Maar ja, die waren dus ergens opgeslagen in het huis van de voorganger. Daar kon je niet zomaar bij. Dus de mensen thuis hadden helemaal geen Bijbel. Hoe moesten zij nu op hun werk of in de familie, als er een discussie ontstond over wat een valse profeet had gezegd? Bijvoorbeeld wat hier aan de orde is. Jezus is niet waarachtig mens geworden. Hij was niet God en is God gebleven en op aarde mens geworden. Nee, Jezus is niet mens geworden. Hij is goddelijk gebleven en meer niet. Die valse leer werd verspreid. En die vond een grote aanhang. Wij noemen dat de beweging van de gnostiek. Waarvan ooit professor Quispel tegen ons zei in Utrecht destijds. De rechtzinnige kerk is bijna van de kaart geveegd door deze beweging van de gnostiek. Die ontkende dat Christus in het vlees gekomen was. Mens geworden was. Hij was dan ook niet als mens aan het kruis gegaan. Maar hij had een schijnlichaam gehad, wat niet vatbaar was voor lijden. Deze valse leer die gaat terugkeren in de kerk, want de tijd van het einde zal zo zijn als de tijd van het begin. Als straks de antichrist de wereldheerschappij zal hebben, dan zal iedere christen gedwongen worden om deze leer, deze valse leer te erkennen. En wie het niet doet, zal vervolgd worden. Dan zegt Johannes iets bijzonders. U weet alle dingen. Je weet alle dingen die je nodig hebt om met God in Christus te leven. Om te strijden tegen de invloed van de duivel via die valse profeten. Alle dingen. Ze hadden geen Bijbel in huis, konden niet het woord raadplegen. Maar er was, zoals Augustinus later zei, een inwendige leermeester. In de jaren dat ik voor de Stichting Friedensteamen nog wel eens contact had met Russische christenen en ook daar geweest ben, was het een van de meest aangrijpende dingen dat mensen vaak geen Bijbel in huis hadden. En als je daar naartoe reisde om die gemeentes te bezoeken, mocht je ook geen Bijbel meenemen. Dat zou grote problemen al bij de douane geven in de Sovjet-Unie. Zonder Bijbel leven. Dan ben je dus aangewezen op dat wat je weet vanuit je opvoeding, wat je gehoord hebt in de kerk en wat door de Heilige Geest in je herinnering wordt gebracht. Wij gaan toe naar een tijd, geliefden, dat het ons opnieuw verboden zal worden om het woord van God in huis te hebben. Reken daar nou eens op. We gaan toe naar een tijd waarin het ook heel belangrijk zal zijn. Wat hebben we in ons hart? Woont de Heilige Geest in ons hart? Zijn we gezalfd door de Heilige Geest? Alleen dan kunnen we staande blijven in die uren der verzoeking die over de wereld komen zal. onder de regering van de Antichrist. Alleen dan zullen we staande kunnen blijven. Het is niet toevallig dat Johannes dit opmerkt, terwijl hij zo even gesproken heeft over de Antichrist. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Nu zou je kunnen denken, als je dit zo hoort, dan moeten we bij voorbaat al depressief worden om die toekomst die eraan komt en ook wat ons allemaal kan overkomen in de vervolging. We lezen dat, we horen dat van christenen in het Midden-Oosten, in Korea en noem maar op. Toch is dat pertinent onjuist. Want het gezalfd zijn met de Heilige Geest heeft vooral de betekenis van de blijdschap. Mag ik u dat bewijzen? In het Oude Testament werd een hoge priester, een koning en een profeet gezalfd met vreugdeolie. Daar heb je het al. Vreugdeolie. De olie met een lieflijke reuk. Het was niet de zalf die wij dus kennen vanuit de apotheek. Die dikke witte zalf bijvoorbeeld. Nee. Het was een olie die in een flesje bewaard werd, in een kruikje, en uitgegoten werd over het hoofd van de gezalfde. En overal waar de gezalfde liep, was er die liefdegeur die elk tot liefde moest nopen. Die als het ware iets in je losmaakte waardoor je ging liefhebben. Die lieflijke liefdegeur die elk tot liefde moet nopen. Dat was de vreugdeolie waarmee mensen gezalfd werden. In het Nieuwe Testament vindt die zalving niet letterlijk meer plaats. De Heer Jezus heeft niet meegemaakt dat bij de doop in de Jordaan er olie over zijn hoofd werd uitgegoten. Maar vindt geestelijk plaats. Als iemand tot geloof komt, dan is vanaf het eerste moment de zalving van de Heilige Geest. Het is niet een nadere weldaad. Het is geen second blessing. Het is vanaf het allereerste begin dat wij die geloven gezalfd zijn met de Heilige Geest. Dat betekent dus met de vreugdeolie. De Heer Jezus, de gezalfde natuurlijk, hè, de Christus, de gezalfde, die heeft ooit van zichzelf mogen zeggen in navolging van Jesaja: de Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Waarom? Om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. En dan gaat het over losmaken van mensen die gevangen zijn, gebonden zijn, bevrijding. De oorsprong van het woord evangelie als beide boodschap is de zalving met de Heilige Geest. Vanaf het moment dat een mens tot geloof komt, wordt hij gezalfd met de Heilige Geest. Ja, zegt iemand, maar ik merk daar niet altijd wat van. Of ik vraag me af of ik het zelf wel inderdaad heb. Hoe kun je dat nu weten, of je gezalfd bent door de Heilige Geest? Wel, in vers 27 staat: de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft in u, en u hebt niet nodig dat iemand u leren. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is ze ook waarachtig en is geen leugen. De zalving van de Heilige Geest leert ons, we hebben niet nodig dat iemand ons iets leren. Deze tekst kun je geweldig misbruiken. We hoeven niet meer naar de kerk te gaan, want als we ware gelovigen zijn, dan hebben we geen leraar, geen herder meer nodig, want de Heilige Geest zal ons zelf wel onderwijzen. De buitenkerkse mensen hebben zich wel beroepen op deze tekst. Maar daar wordt niet mee bedoeld. Wat wordt er wel bedoeld? Als we even naar 1 Korinthe 2 mogen gaan, dan vinden we daar een uitleg van wat hier wordt geschreven. 1 Korinthe 2 vers 12. Daar zegt de apostel Paulus door dezelfde geest: wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De zalving met de Heilige Geest is weten wat God ons geschonken heeft. Het is alsof een bruid dat prachtige servies ingepakt ziet liggen en na de bruiloftsdag gaat ze het een na het ander uitpakken en met bewondering bekijken. Ze komt er na de bruiloftsdag pas achter wat ze allemaal gekregen heeft. Vol verwondering pakt ze het ene stuk na het andere. Dus gij weet alle dingen en u hebt niet nodig dat iemand u iets leren. Dat slaat op hetgeen wat de Heilige Geest aan ons schenkt in de wedergeboorte. Dus op het moment dat we tot geloof komen, maar dat mag je ook zo zeggen. Vanaf dat moment is ons in Christus alles geschonken en kunnen we alles leren weten over Hem, God de Vader, God de Heilige Geest, het Koninkrijk van gerechtigheid en vrede wat zal komen na zijn wederkomst en noem maar op. En in de laatste tijd van de kerkgeschiedenis, als de grote verdrukking er is, zal dat een ongekende blijdschap geven. Ik heb er vaak verwonderd over christenen die vervolgd worden, dat ze soms ook zeggen van, jullie hebben het zwaarder als wij. Jullie hebben het veel zwaarder als wij, met alle verleidingen van de moderne samenleving, de sociale media enzovoorts. Ik heb me vaak verwonderd over het feit dat ze zoveel blijdschap kenden. Je moet die verslagen maar eens lezen. Wat is dat toch? Dat is dat ze in hun situatie meer geoefend zijn in het geloof dan wij. Omdat ze ook veel meer met Schrift bezig zijn. Meer gemeenschap met de Heer Jezus Christus zelf hebben. Wij moeten misschien 3 minuten per dag een gebed doen, 5 minuten per dag. Hoe lang bidt u? 10 minuten? Als ik zou vragen aan deze gemeente van, is er iemand in ons midden die meer dan 1/2 uur per dag bidt? Wie staat er dan op? Kennen wij nog wel die gemeenschap met Christus, waarin we eigenlijk alles met bidden en smeken bekend maken bij onze Heere Jezus Christus? Of hebben we daar geen tijd meer voor? We zullen straks erachter komen dat het tot onze schade geweest is als we vandaag de dag niet die gemeenschap hebben beoefend. Want het zal ons dan ontbreken aan die inwendige dingen, de dingen die God ons geschonken heeft en die we nooit hebben uitgepakt en dus ook er geen gebruik van konden maken, er ook geen troost uit hebben gehad. Calvijn zegt bij deze tekst dat de dingen die ons van God geschonken zijn, dat we die mogen weten. Dat moet je zien in het licht van Gods hele heilsplan met de wereld. De komst van Christus, het kruis, de opstanding, de hemelvaart, de wederkomst, het koninkrijk van God. Dan maakt hij het als het ware algemeen. Het doortrekt eigenlijk alles wat we van Christus kunnen zeggen. Maar hij zegt er ook iets bij, als het gaat om de persoonlijke toepassing. Het gaat niet alleen om een soort verstandelijke kennis, dat je weet, de Heer Jezus is op aarde gekomen en hij komt straks terug. Nee, zegt hij, het weten is dat God ons vergeving der zonde heeft gegeven en de hoop op het eeuwige leven. Wij kunnen ons nu nog permitteren om te zeggen, dominee, ik weet niet zeker of mijn zonden vergeven zijn. Maar als je vervolgd wordt en vannacht van 3 uur de politie aan de deur kan staan om je te arresteren, dan kun je het niet meer permitteren om daar onzeker over te zijn. Want je weet, bij het eerste het beste verhoor val ik door de mand als ik niet zeker weet een kind van God te zijn. Hoe kun je staande blijven als je twijfelt aan Gods liefde, zijn vergevende liefde? En om je te bemoedigen wil ik een woord van Augustinus aanhalen. Die zegt, als iemand ervaart in zijn leven dat de liefde van God in het hart wordt uitgestort, dan is dat ten diepste de vergeving van de zonde. Ik zeg het nog een keer. Als je toch iets mag ervaren van de liefde van God in je hart uitgestort, dan is dat de vergeving van de zonde. Het is dus niet iets wat je op een bijzondere manier moet verkrijgen, wat je nu nog niet weet en later pas erachter komt. Nee, vanaf het eerste moment dat we met berouw naar het kruis de toevlucht nemen en Christus aanbidden en aannemen als ons een zaligmaker, is er de vergeving van de zonde. Vanaf dat moment zijn we verbonden aan de Heer Jezus Christus en een band die nooit meer wordt losgemaakt. Want gij hebt de zalving van de Heilige en die zal bij u blijven tot in de eeuwigheid. Dat is lang. Daarmee is dus ook gezegd dat die zalving vreugdeolie, blijdschap is, genade voor de voornaamste van de zondaren die we onszelf altijd voelen, als tenminste dat Gods geest in ons komt te werken en we ontdekt worden aan wie we zijn. En dat brengt ons bij een belangrijk punt. Hoe kun je nou meer bewust worden van die zalving? Wel, in de eerste plaats doordat je in strijd komt. Voordat iemand bekeerd wordt, heeft hij geen strijd met de duivel, de wereld en zijn eigen vlees. Want hij geeft overal aan toe. Of bescheiden geeft hij eraan toe om niet onfatsoenlijk te lijken. Of in de ogen van de mensen om hem heen toch wel christelijk te lijken. Maar in wezen is er geen enkele haat van de zonde voor de zonde en geen enkele strijd tegen de duivel en zijn ganse rijk. Toen de Heere Jezus gezalfd werd in geestelijke zin bij de Jordaan, de duif neerdaalde op hem als een beeld van die zalving. Toen werd hij daarna de woestijn ingeleid om verzocht te worden. Dat is niet toevallig. De Satan haat mensen die gezalfd zijn, want hij weet die zijn het eigendom van Christus. Die zullen voor eeuwig bij hem zijn. Hij haat Christus met een diepe, diepe haat. En dus ook die van Christus zijn, gezalfd zijn. Wij zijn niet beter als onze meester. Als we gezalfd zijn door de Heilige Geest, toen we tot geloof kwamen, zullen we merken dat we door de Satan worden aangevochten en door de wereld worden verleid. En door ons eigen vlees bij de benen genomen worden en misleid. Dus als wij die strijd ervaren, moet u niet denken, moet jij niet denken, dat is een teken dat ik onbekeerd ben, maar juist dat Gods geest in je hart is komen wonen. Je moet je daarvan bewust worden, dat de strijd die we hebben tegen de wereld, tegen de grootsheid van het leven, tegen de begeerlijkheid van de ogen, tegen de zwakheden van ons vlees, dat die strijd door de Heilige Geest in ons hart een strijd is die de Heere strijdt. Hij strijdt in ons. En je mag ook bidden, Heere, strijd gij voor mij en maak mij vrij. Zich daarvan bewust worden betekent dat je niet laat ontmoedigen als je voor de zoveelste keer weer eens een keer gevallen bent en opnieuw denkt, is er ooit wel een goed werk in mij begonnen? Hoe mag je je bewust worden van de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven? U hebt de zalving van de Heilige staat er en u weet alle dingen. Wel, verbreiden wij de liefdegeur van Christus, waar we het zo even over hadden. Of ruiken de mensen als ze in dezelfde ruimte met jou zijn en met u, de stank van trots en hoogmoed, zelfprofilering, totaal geen belangstelling voor jou en voor u, geen empathie met mensen die lijden. Wat verbreiden wij? Welke geur verbreiden wij? Is het een geur des levens ten leven of niet? En dat klemt dus meer, omdat juist als de Heilige Geest in ons woont, Hij Christus ons leven groot maakt. En Christus heeft nooit voor zichzelf geleefd. Zelfs niet gedacht, dat kunnen wij nooit nadoen. Maar we mogen wel enigszins het beeld van Christus gelijkvormig worden. Die altijd leefde voor de Vader en voor de mensen om hem heen. Ja, voor heel de wereld. Dus als je een gezalfde bent en een navolger van Christus, een gezalfde door de Heilige Geest bent, dan leef je ook niet meer voor jezelf. Paulus zegt, niemand leeft zichzelf en zelfs niemand sterft zichzelf. Zelfs op je sterfbed mag je nog denken aan de mensen om je heen, in plaats van aan je eigen lijden en de naderende dood. Dit zijn in de Bijbel gewone dingen. Ze horen niet bij een speciaal soort christen. Je hoeft ook niet te wachten tot je dat overkomt. Je mag het vandaag beoefenen. Je mag dat naar je toe halen. Toe-eigenen noemen we dat. Welke geur verspreid ik? De aroma van de liefde, van de zelfopoffering, of de stank, de zwavelstank van de duivel? Een andere reden waarom we mogen weten dat Gods geest in ons woont en ons ook er meer bewust van mogen worden dat Hij in ons woont. Wat gebeurde er in Antiochië? Toen mensen tot geloof in de Heer Jezus kwamen, dat zijn geen bijzondere bekeringen geweest. Ze kwamen samen in een huis of ze stonden op de markt te luisteren naar een van degenen die het evangelie preken. En ze hebben ter harte genomen wat er gezegd werd, net zoals Lydia. Die acht nam op hetgeen dat Paulus gesproken werd. God opent onder de prediking van zijn woord de harten. Opdat we acht nemen wat gezegd is door Gods knechten. Dus geen bijzondere bekeringen. Misschien zijn die er wel geweest, dan wordt erover gezwegen. Maar één ding is heel duidelijk. Er ging een frisse wind door Antiochië. Er ging een nieuwe geur door de stad. Er waren christianen, mensen die zeiden de volgeling van Jezus te zijn, die iets hadden wat de rest van de stadsbevolking niet had. Hoe moet je dat nu vertalen naar onze tijd? Wel, Christus blies op zijn discipelen op de avond van de opstanding. En zij ontvang de Heilige Geest. Blazen, wind, heeft te maken met de geest. In het Oude Testament is het woord wind ruach, in het Nieuwe Testament pneuma. Het betekent in beide gevallen zowel wind als geest. Als er de frisse wind van de Heilige Geest door je leven begint te waaien, worden de snaren van je ziel aangeraakt. U kent die uitdrukking wel, hè? Misschien een beetje ouderwets geworden, helaas. Maar dat onder een prediking, onder het horen van een samenzang, of het zelf deelnemen eraan, de snaren van je ziel gaan trillen. Er wordt iets gaande gemaakt in ons. Er komt in ons, ja, wat komt er eigenlijk? Galaten 5 vers 22, mag ik dat zo zeggen? Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, geloof. Is dat het? Ja, dat is het. Je kunt weten wat je van God geschonken is als je dit beleeft. Onder de bediening van het woord, in het gebed, in het gesprek met de Heer Jezus. Tijdens het zingen van psalmen en geestelijke liederen. De begintijd van de kerkgeschiedenis hebben ze heel veel bijbelliederen zelf gedicht, heeft professor Van Willigen aangetoond. En die bijbelliederen die zijn ook voor een deel terug te vinden in de Bijbel zelf. In Efeze 5 bijvoorbeeld staat zo'n lied wat ze zelf hebben gemaakt. Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. Dat werd gezongen. En dan begonnen de snaren van de ziel te trillen, want Christus, hij is onze liefste. Alles aan hem is gans begeerlijk. Hij is ons dierbaar. O Christus, Jezus, u bent het licht der wereld. Niets is bedekt voor uw gezicht. Waar wij ook gaan, waar wij ook staan. De snaren van de ziel gaan vaak trillen tijdens zo'n psalm of gezang wat ons raakt. In de begintijd van de kerkgeschiedenis werd er ook iets over gezegd en daarvoor hebben wij het nog steeds over die snaren van de ziel. Dat is al bijna 2000 jaar oud. Er werd toen gezegd dat als de Heilige Geest, de wind, ons beroert, dat de snaren gaan spreken. En dan werd het zo gezegd, als de wind de lier beroert en de snaren spreken, klinkt de Geest des Heren en spreek ik in zijn liefde. Als ik het dan wat eenvoudiger zeg, als door de woordbediening en het gezang en het gebed, maar soms in een gesprek, de snaren van de ziel beroerd worden door de Heilige Geest, dan klinkt de Heilige Geest. Dan is het niet alleen zalig het volk wat het geklank kent, maar dan gaat er ook uit onze mond een geklank komen. En klinkt de Heilige Geest door ons getuigenis en onze lofzegging heen. Dat was de gedachte die erachter zat. Dus die christenen in Antiochië, die vielen niet alleen op omdat ze de blijdschap van de verlossing door het bloed van Christus kenden, maar door hun mond kwam ook de Heilige Geest tot klinken. Het stukje eindigt met, en ik, wie ben ik? Ik spreek in zijn liefde. Wat moet ik anders voor gespreksonderwerp hebben, wat ons diep raakt en ons voor eeuwig verbindt aan onze heiland en zaligmaker Jezus Christus. En ons straks het koninkrijk Gods de nieuwe aarde binnenleidt. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar we psalmen zullen horen van de einde der aarde. En de volkeren zich zullen buigen voor Jezus met de koningen samen in het stof. Als de wind de lier beroert en de snaren spreken, klinkt de Geest des Heren en spreek ik in zijn liefde. Zo worden we ons meer bewust van de zalving van de Heilige Geest, zijn aanwezigheid in ons hart. Ga je er van de week tijd voor vrijmaken? Of terwijl je de auto naar je werk toe rijdt, of het ruime sop kiest. Het is niet toevallig dat als Paulus over het einde van zijn leven spreekt, dan zegt hij, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Dan denken veel mensen dat hij bedoelde de ontbinding van zijn lichaam, maar dat is niet zo. Wel nee. Hij zag zijn leven als een levensschip. En de ontbinding van het levensschip was trossen los. We gaan het ruime sop kiezen. Als ik sterf, trossen los. We gaan naar de overkant. Met de wind van de geest in de volle zeilen. Dat was het beeld wat Paulus had bij zijn dood. Losgemaakt van de kade, ontbonden en met volle zeilen naar de overkant. Hoe wist hij dat? Hij grasduinde zo graag in alle dingen die door God waren geschonken. Door gemeenschap met Christus, in het gebed, in het lezen van het woord, het gevoed worden door de Heilige Geest. Wat is nog meer een manier om daar steeds meer van bewust te worden? Dat is de Heilige Geest in het beeld van het licht. Wij kennen allemaal in de kerk het gebed om de verlichting door de Heilige Geest. Een predikant die bidt voor zijn preek vaak ook uitdrukkelijk om de verlichting door de Heilige Geest. Maar dan hebben we het nu even niet over dominees, het gaat nou over jullie. Hoe ervaart die mens de verlichting door de Heilige Geest? Wel, als de snaren gaan trillen, dan ontstaat er een bepaalde emotie. Hoe weet je nu of die emotie door de Heilige Geest gewerkt is, of dat het alleen iets van je psyche is, van jouzelf? Dat is een belangrijke vraag. Je kunt jezelf bedriegen. Jonathan Edwards, de grootste predikant van Amerika en theoloog die de opwekking, de Great Awakening, heeft mogen voltrekken middelijkerwijs, die heeft iets gezegd: wat is een door de geest gewerkte emotie? Dat is als we de dierbaarheid van Christus zien, zoals deze in zijn woord geopenbaard wordt. Een door de Heilige Geest gewerkte emotie is dat je de dierbaarheid van Christus ziet. Zulk een is mijn liefste. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banieren boven 10.000 om maar woorden te vinden om uit te drukken wat je voelt, wat je ervaart. Dan heb je de woorden van het hooglied soms nodig om daar klank aan te geven. Om zo de Heilige Geest te laten klinken. Ook in je omgeving. Door de geest gewerkte emotie. Het verstand verlicht wordt om de dierbaarheid van Christus te zien zoals deze in zijn woord geopenbaard wordt. Mag ik u bemoedigen met wat Chrysostomus zei? Hij zegt, je kunt de Heilige Geest ook in de Bijbel herkennen als degene die het vuur brengt. Het vuur, denk aan de Pinksterdag, licht en vuur. Wel, zegt hij, laat de geest uw leven doorgloeien. Chrysostomus was een kerkvader in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. Laat de Heilige Geest uw leven doorgloeien. Want het vuur van de geest reinigt dieper als water. Een zeer behartigwaardige opmerking. Water kan ons leven reinigen. De buitenkant. Maar vuur dringt door. En dan gebruikt u natuurlijk het beeld wat ons allemaal bekend is. Je kunt goud van de buitenkant reinigen met water. Maar is het dan rein? Nee. Maar als goud beproefd wordt komend uit het vuur, dan is het rein. Hij zegt, wij hebben de Heilige Geest nodig, bedoelt hij, om ons leven totaal te reinigen. Dat we niet alleen bepaalde uitbrekende zonden niet meer doen, maar dat we tegen onze zondige aard hoe langer hoe meer leren strijden door hem, de Heilige Geest, die ons reinigt van het zwakke vlees. En ons voor Christus en zijn wederkomst gereed maakt. Ten slotte een ander beeld van de Heilige Geest vinden we in het woord douw. In Hosea 14 staat al dat de Heere tot Israël zegt, ben ik Israël niet als de douw? En jullie weten, kinderen, wat de douw is, hè? In doodse stilte ontstaat er 's morgens in één keer een deken van druppels over het gras en de bloemen. Aan elk grasprietje hangt een druppel dauw. Elk blaadje heeft dauw. Het valt als regen? Nee, kun je ook niet zeggen. Het is er. En het verkwikt. In landen waar je dus bijna geen regen hebt, is de dauw het enige vocht wat planten krijgen. En daar kunnen ze van overleven. De douw als een beeld van de Heilige Geest. We kennen allemaal de uitdrukking in de kerk dat een predikant bedouwd moet worden met de Heilige Geest om het woord van God te kunnen spreken. De bedouwing met de Heilige Geest. Dat is iets wat in de stilte gebeurt. Dat is iets wat niet rumoer geeft. Dat is iets wat past bij die tekst. De geest zucht in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar Hij bidt in ons. Het is zo'n rijk voorrecht om te weten dat Gods geest in ons hart woont. Dat we gezalfd zijn met de Heilige Geest. Zodat ons krakkemikkige gebrek, ons gebrek aan de juiste woorden, door Hem wordt opgepakt. En Hij voor ons zucht voor de troon van God. In de stilte. Het is ook de stilte als je in strijd bent in je gezin of op je werk morgen weer. En je zegt, oh God, hoe moet het toch, wat moet ik toch zeggen tegen hem of haar? Bedenk dan de Heilige Geest als de dauw die je verkwikt. Niet door kracht, noch door verbaal geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer. Je hoeft niet voor je eigen winkel te vechten, voor je eigen zaak. In een conflict of een ruzie, bedenk, word je bewust wat je van God geschonken is. De Heilige Geest waarmee je gezalfd bent. Ik hoef geen krachtige woorden te zeggen. Ik hoef geen verbaal geweld uit te oefenen. Want door mijn geest zal het geschieden. Augustinus, die veel heeft mogen smaken van de liefde van God in Christus, heeft ook over de Heilige Geest prachtige dingen gezegd. Hij volgde de vroege kerk, de christenen van de eerste eeuwen, die vaak zeiden over de Heilige Geest, dulcis hospes anime, de zoete gast van de ziel. Is dat taal die je nog in 2021 hoort? De Heilige Geest als de zoete gast van de ziel. Die mensen leefden daarbij. Geliefden, word je bewust van het feit dat als je door genade mag zeggen een kind van God te zijn, dat ook Hij, de Heilige Geest, de zoete gast in je ziel is. Augustinus, die daar ervaring aan had, zei, de Heilige Geest is meer intiem met mij als ik met mezelf. De Heilige Geest kent mij beter, bedoelde hij, dat ik mezelf ken. Zover gaat dat. Je bent dus nooit meer alleen. Ik denk het bijzonder aan mensen die daarmee worstelen met eenzaamheid. Om welke reden dan ook. Afgewezen door mensen of iemand ten grave moeten dragen. De zoete gast van onze ziel laat je nooit alleen. Hij is meer intiem met ons als een mens ooit kon zijn of zal kunnen zijn. Hij kent ons door en door. En die goede geest bestiert onze schreden, tenzij men wederstaan en betroeven. Dan moet hij zich terugtrekken. Maar word je bewust, zegt Paulus, dat dit je ook door God geschonken is. Welgeliefden, laten we ook in 2021, in de zomer na de lockdown, met bange vragen over een volgende lockdown, wie weet het. Laten we niet verzagen, maar met een voornemen des harten bij de Heere blijven, wetend dat Hij in ons werkt. Werkt u zelfs zaligheid met vrees en beven, want het is God die in ons werkt. Hoog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Amen.